Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u en jou, luisteraars aan de kerktelefoon of via internet, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmiddag is dominee M. Maas uit Dordrecht. Bijbelkring. Op deze aanstaande woensdag 12 februari is er om 8 uur weer Bijbelkring. We behandelen dan Joël 3. Iedereen hartelijk welkom. Na de meest recente telling van de toezeggingsformulieren voor de vrijwillige bijdrage 2020 is het actuele bedrag op dit moment 145.000 euro. Als we hier nog de verwachte formulieren en eenmalige bijdrage bijtellen, is de prognose dat we op ongeveer 150.000 euro uitkomen. Het college van kerkrentmeesters wil iedereen bedanken voor het invullen van het formulier en zijn of haar vrijwillige bijdrage. Collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen uit Weerklank. Weerklank 458. De versen 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw houdt van geslacht op geslacht en tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij met u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze middagdienst zingend met Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, eerste vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de Kerk van Jezus Christus wereldwijd gaan we nu het geloof belijden. Wij doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea en daarna zingen wij gezang 5. Dat is het gebed des Heren, het derde vers, uw koninkrijk kom toch, o Heer. Dus het derde vers van gezang 5. En in ieder van u die zeggen voor zich uit: wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden. Heren, zie ons hier vanmiddag bijeen op deze voor ons zo vertrouwde plek. Zie ons als we thuis ook meeluisteren en zo verbonden zijn en betrokken op alles wat hier wordt gezegd en gezongen en gespeeld. En wij bidden, zoals we dat vanmorgen ook hebben gedaan, dat u ons allemaal hier en thuis onder uw hoede houdt. Op deze winderige en stormachtige middag, en we belijden het ook in deze dienst, alle weer is uw weer en alles komt uit uw hand. Ook deze dienst die wij met elkaar beleven, deze dienst van het woord. En wij bidden, Heren, voordat wij ook de schriften gaan lezen, dat u ons verlicht met uw Heilige Geest. Opdat we ook zullen verstaan wat we straks gaan lezen vanuit het oude boek, dat bewaard is gebleven tot deze middag. En dat we zullen horen, ook in de verkondiging van het woord, wat het toen betekende en wat het ons vanmiddag heeft te zeggen. En wij bidden van u dat u ons dan ook allemaal opzoekt. En laat het nou ook bij ons zo zijn dat wij u ook willen ontmoeten in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Niet op afstand blijven, maar dat we ook dichterbij komen als u ons nodigt. En laat het dan ook merken vanmiddag dat u van ons af weet of we nou jong zijn, of dat we midden in het leven staan of al ouder zijn geworden, dat er voor iedereen een woord is van hoger hand en dat we daarin worden aangesproken en als dat nodig is ook worden tegengesproken. En wij bidden, Heren, dat we ons dan zelf ook klein maken en ook kwetsbaar opstellen door ons te laten zeggen wat u ook vanmiddag op uw hart hebt. Heren, dat bidden wij, zoals we hier samen zijn, dat bidden wij voor al die gemeenten die op dit ogenblik ook samen zijn in uw naam. Helaas zijn er heel wat genootschappen in Nederland. En dat verdient ook wat ons betreft geen schoonheidsprijs, de verdeeldheid, de verbrokkeldheid. Maar wij bidden dwars door het alles heen dat we elkaar zullen kennen en ook erkennen en herkennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat er dwars door alles heen toch ook een eenheid zal zijn, ook juist in 2020, een eenheid van beleven en beleiden. En dat we voor onszelf persoonlijk ook in een paar zinnen kunnen zeggen wat het evangelie is. En als dat wordt gebracht, zoals u dat wilt, naar de zin en mening van uw Geest, dat zuivere evangelie, dan kan het niet anders. Of daar gaan we van zingen. vaak boven onszelf uit. Door u gegeven. Het geloof. En dat u het ook bevestigt. Uw genade in Christus. En dat u ook vanmiddag uw koninkrijk uitbreidt. Maar als dat evangelie klinkt, de majesteit van uw woord ook regeert, dan worden jongeren stil en ouderen nog stiller. Dan mag er ook zegen vallen en dan mag er ook verwachting zijn van uw koninkrijk. Zegen ons zo ook deze middag uit enkel genade. Amen. We gaan nu met elkaar een gedeelte lezen uit de schrift. U vindt het in het evangelie naar Marcus. En wij lezen met elkaar vanaf vers 20 tot en met 35. Maar ik zeg wel van tevoren dat de preek zal gaan over de versen 20 tot en met 30. Dat is een wat onbekender gedeelte. Ook wel eens goed dat zoiets naar voren wordt gebracht. En het is echt een gedeelte wat bij elkaar hoort. En dan zeg ik maar zo, wat God heeft samengevoegd, dat moeten wij niet gaan scheiden. Marcus 3 bij vers 20 en vervolgens, daar horen wij de woorden van God. En zij kwamen thuis. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar dat is zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als die niet eerst de sterke bindt. En dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben, maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want, zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl zij buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen. En ze zeiden tegen hem, zie uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Tot zover de lezing uit de schrift. Dit zijn niet zomaar woorden, gemeente, maar dit zijn de woorden van het eeuwige leven. In lijn met het gedeelte en ook straks als het gaat over de preek die komt, zingen wij van psalm 132. Excuus, ik heb de verkeerde psalm opgegeven. Ik bedoel psalm 132, de versen 9, 11 en 12. Psalm 132, vers 9, want Sion is van God begeerd. Dan 11, daar zal ik David door mijn kracht. En daarna 12, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleden met schaamt en schand. Dus 9, 11 en 12 van 132. En u krijgt dan ook gelegenheid om de Heere te gaan dienen met uw gaven. Gemeente, zoals ik zei, gaat de preek over Marcus 3, de versen 20 tot en met 30. En bij wijze van kern lees ik al één nog vers 20 en 27. Marcus 3, vers 20. En ze kwamen thuis. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En ook vers 27, waar Jezus dan zegt: niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt, en dan kan hij zijn huis leeg roven. We zien in dit gedeelte de reactie van mensen op Jezus' woorden, werken en wonderen. Dit gedeelte dus, de reactie van mensen op Jezus' woorden, werken en wonderen. Want ja, gemeente, Jezus die is nog maar net met zijn missie begonnen. Dat wordt opgemerkt, dat wordt gezien, dat wordt gehoord. En hij wordt ook wel geprezen en geliefd. En tegelijkertijd die andere beweging, hij wordt ook gekeurd en gewogen, bevraagd en betwist. Je ziet in dit gedeelte, aan de ene kant zie je door mensen omarming, en aan de andere kant ook afwijzing. Ja, want je moet het horen, als je met Jezus in aanraking komt, gemeente, dan gebeurt er toch wat met je. Je gaat er hem toe of je loopt bij hem vandaan. Je zegt ja amen of je zegt ja maar. Je bent voor hem of je bent juist tegen hem. Vanwaar eigenlijk die tweeledige reactie in het evangelie tot op de dag van vandaag? Nou, gemeente, dat heeft te maken met dat vuur wat in Jezus brandt, wat niet te blussen is. Dat heeft ook te maken met die goddelijke kracht die in hem is, die niet te stuiten is. Kom je in de buurt van Jezus, dan voel je, om zo te zeggen, zijn passie en power, en je proeft ook zijn bewogenheid en zijn betrokkenheid. Jezus, door God gezonden, dat is de man die onderbreekt en ontregelt, die je leven ook stuurt en stoort. Hij zegt en hij doet echt dingen die, om zo te zeggen, ongehoord zijn. En als je hem tegenkomt in het evangelie, dan doet die goddelijke kracht echt wat met je. Je merkt het ook als je gaat lezen in Marcus 1, 2 en 3, waar Jezus komt, demonen beginnen te krijsen. Een melaatse die durft het om bij Jezus te komen en die wordt genezen. Vier vrienden die brengen hun verlamde broeder bij Jezus en die wordt genezen en krijgt vergeving. En in dit gedeelte ook onder andere godgeleerden komen in verzet. Want zij vinden dat Jezus dingen doet en vooral zegt die godslasterlijk zijn. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Hij is toch God niet? Ja, gemeente, Jezus die is in Marcus 3 nog maar net met zijn missie begonnen, of hij moet al uitwijken naar de zee, staat er in hoofdstuk 3, de versen 6 en 7. Die godgeleerden, om zo te zeggen, die hebben de eerste bombrieven al verstuurd, en Jezus doet ook een stapje opzij, hij wijkt ook uit en hij gaat richting de zee. Maar één ding doet hij niet, hij stopt niet met zijn missie. Nee, hij stelt zelfs 12 apostelen aan die hem helpen en die neemt hij mee in zijn beweging. En op zeker moment, dan komt Jezus thuis, staat er in hoofdstuk 3 vers 20, maar dan blijkt, rust wordt hem niet gegund. Er is zelfs gezamenlijk geen tijd om een broodje te eten, omdat die menigte meekomt. Zullen we eens even in dat huis gaan kijken waar Jezus is met die apostelen? Daar zie je de menigte samengekomen, samengestroomd, overal vandaan. Rijk, arm, sociaal, asociaal. geleerd, ongeletterd, zieken, zwakken, bezetenen, bedelaars, blinden, eenzamen, ellendigen, mensen met verwilderde blikken, mensen met tumoren. Die menigte die heeft gehoord, in Jezus is goddelijke kracht. Goddelijke kracht die bevrijdend en genezend werkt. Zij hebben gehoord, Jezus spreekt woorden die er niet om liggen, maar die er wel toe doen. En daarom willen vele van die mensen bij Jezus zijn, om zo te zeggen ziek van verlangen en hopend op heil. Want ze hebben begrepen, hij is de enige die houvast kan bieden, hij is de enige die hoop kan geven. En als je dan binnen bent, je ruikt zeg maar het zweet en je ziet de zweren, je ziet radeloosheid, reddeloosheid, dringen, duwen, schoppen, slaan. Ja, het zijn ook maar mensen, net als wij. Klein voorbeeldje, dat zie je toch wel eens ergens in de wereld als er honger en dorst is. En als er dan voedselpakketten worden gebracht, dan moet je eens kijken hoe dat toe gaat. Slop, schoppen, slaan, duwen, trekken. Komt niet het beste van de mens naar boven, toch? Ook wel te begrijpen, de gekte van de honger, die zit in hun hoofd en die komt er toch uit. Nou, dat zie je om zo te zeggen ook gebeuren in dat huis waar Jezus is. En daar staat hij nou middenin. Zie je onze redder en ruimtemaker? Zie je ook onze heler en helper? Zie je ook onze verzoener en onze vernieuwer? Hij krijgt, ik zei het al, geen gelegenheid om een broodje te eten. Hij blijft maar geven, hij blijft maar genezen, hij blijft maar helpen en horen. Hij geeft zich helemaal aan al die mensen. Want Jezus weet, dat is mijn roeping en dat is mijn missie. En dat is mijn zending. Jezus weet het. Mijn woord, mijn werk, mijn wonderen, die brengen verandering en die geven vernieuwing. Jezus weet het. Waar ik ben, daar gebeurt goedheid en gaafheid. Daar komt weer vreugde en vrede onder de mensen. En daarom doorgaan, doorpakken. Volhouden, verder gaan, omdat er zo ontzettend veel op het spel staat. Jezus laat de zaak niet lopen, gaat er ook niet bij zitten. Gepassioneerd en gedreven gaat hij door met zijn missie. Waarom? Omdat hij ze allemaal wil winnen voor het koninkrijk van zijn vader. En dat kost zweet en het kost heel veel inspanning. Want dat moet je meenemen als je verder gaat luisteren. Dat is de rode draad van het evangelie van Marcus. De macht van Jezus staat tegenover de macht van de Satan. En met name in Marcus 3 botsen die op elkaar. Dat begon al in hoofdstuk 1. Dat gaat dan verder in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 en zo door tot het einde van het evangelie. Die twee machten, die botsen voortdurend op elkaar. Zijn familie, vers 21, die vindt het helemaal niks. En die komen hem ook duidelijk maken, richting hem, zo kan het niet langer. Schamen ze zich voor hun broer, want ja, familie. En de plek waar je vandaan komt. In ieder geval staat er in vers 21, ze willen hem tegenhouden. Ja, dat is heel vriendelijk vertaald, maar in het oorspronkelijk staat er dan, ze willen hem in de kraag grijpen. Je mag ook vertalen, ze willen hem losrukken, desnoods met geweld. Je moet er dit in horen, ze willen hem losrukken uit de massa en ze willen hem meenemen naar het eigen huis. Hoor het goed, ze willen hem losrukken van zijn roeping en van zijn zending. Hij moet mee, want zo zeggen ze het ook, hij is buiten zichzelf. Ook heel vriendelijk vertaald, maar letterlijk staat er dat hij niet goed bij zijn verstand is. Ze zeggen tegen hem in Hollandse woorden, hij is gek geworden. Nou ja, dat zullen we maar naar je hoofd geslingerd krijgen. Jezus geeft geen reactie, althans hier nog niet. Hij gaat gewoon verder, maar het is wel gezegd en hij is wel gestikkerd. Maar zijn familie, die vindt dat maar niks, niet goed bij zijn hoofd, mee naar huis, zo kan het niet langer, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus overmeesteren en afvoeren. Alleen, zover komt het niet. Als we nu met elkaar even de pas inhouden, gemeente, is die reactie van die familie van Jezus voorstelbaar en herkenbaar bij u, bij jou? Ik bedoel dit, welke Heere en Heiland wilt u eigenlijk? Wilt u een vlammende? Wilt u een scherpe? Wilt u een stevige, die stevige uitspraken niet schuwt? Of wilt u een bedaarde Jezus, zo'n hele rustige Jezus, alles afgerond en alles afgepast? Wilt u zo'n Heere en Heiland, die heel vriendelijk is en die niet al te veel van je vraagt, die, vergeef me dat ik het zo zeg, bijna gaat vervelen? Ja, want hoor eens, en dan blijf ik ook in Marcus 3 en dan blijf ik ook in dit gedeelte, dat mag je ook van me verwachten. Menigeen, die wil Jezus ook vandaag in zijn leven trekken. Maar Jezus, die is juist bezig om jou in zijn leven te trekken. En waarom wil hij dat? Omdat je leven niet veilig is buiten hem, vanwege de duivel, weet je. Die gaat rond als een briesende leeuw, dat is om zo te zeggen zo'n zenuwleier. Die wil je vastpakken, die wil je vastgrijpen en die wil je vooral op alles in jouw leven vastpinnen. Dat is kenmerkend voor hem. Zet daar tegenover Jezus, die wil je juist vrijmaken. Die wil je juist de vrede en de vreugde die je eerst had, toen alles nog in orde was, teruggeven. Dan zie je al gelijk de tegenstelling. Jezus is niet iemand die je wil vastpinnen, maar juist wil vrijmaken. En daarom ook de beweging in Marcus 3. Trek nou Jezus niet mee naar jouw huis, dat is de bedoeling niet. Maar kom in zijn huis. Of om te blijven bij de woorden van Marcus 3, blijf niet buiten staan, maar kom naar binnen, voor het eerst, of weer opnieuw. Waarom? Zodat God via zijn Zoon Jezus zijn kracht in je leven kan laten voelen. Dat die kracht van God in je leven gaat gebeuren, vergevend, vernieuwend, veranderend. Dat je, om zo te zeggen, gaat zitten of staan. En dat je stil wordt en dat je je door de Heere en Heiland laat aanspreken en aanraken en tegenspreken. Opdat je wordt veranderd, opdat je wordt vernieuwd, opdat je ook bij hem blijft en geen meter meer bij hem vandaan gaat. Het zou kunnen dat je zegt van ja, wacht even, dat huis binnengaan waar Jezus is, tussen al die mensen gaat zitten, dat zie ik allemaal niet zo zitten. Ik ben niet ziek en zwak, ben ook niet bezeten, ik voel me ook niet beroerd. Nou, dat is een zegen. Dat is een zegen als je gezond bent, in die zin nergens last van hebt. Maar heb je dan geen last van dingen die niet in je leven thuis horen? Wat moet er eigenlijk weg uit je leven? Wat je zo vastzuigt aan het hier en nu en wat het volgen van de Heere belemmert, zou je het weten? Leef je in zonden die je ziel verwoesten? Of heb je een levenspatroon je eigen gemaakt wat haak staat op de principes van het koninkrijk? Of heb je je hoop gevestigd op bepaalde tradities die vroeg of later zullen verdwijnen, of je hoop gevestigd op bepaalde vernieuwingen, dat je daarvan verwacht, laat ik maar man en paard noemen. Gemeente, als Jezus ons leven komt bekijken en keuren en kwalificeren, wat mag er dan blijven en wat moet je dan meegeven? Ben je trouwens bereid om je leven door hem te laten bekijken en te kwalificeren? Ben je bereid om alles wat je hebt en bent, hem is ter beschikking te stellen, dat hij het is bekijkt? Als die bevrijdende kracht van God in je leven aan de gang gaat, dan weet ik één ding zeker, dan zal die je dingen afnemen die niet thuis horen in de hemel en waarvoor geen plaats is op de nieuwe aarde. Maar als je bij hem onder dak bent, als je bij hem in huis bent, dan worden er dingen van je afgenomen. En dat doet zeer, reken erop. Mijn leermeester zei altijd, als de Heere in je leven komt, dan gaat er een heel oud mens aan. Echt. Ga gebeuren. Maar je houdt hem over. Zo goed is dat hij zichzelf aan je weggeeft. Het leven dat nooit meer sterft. En wat je de rest erbij krijgt, dat is bijvangst, dat is toegift in het hier en nu. Stap je verder, want het gedeelte gaat nog verder, dan merk je niet alleen die familie van Jezus die komt polshoog te nemen. Nee, er komt ook een delegatie van Godgeleerden uit Jeruzalem naar Galilea. En die komen Jezus bekijken en ook keuren en kwalificeren. Zie ze gedachten staan en zie ze, om zo te zeggen, ook onderling konkelen voezen. Wat doet die man uit Nazareth er allemaal? Hij is heel anders dan wij. En ook dan wij gewend zijn. We zien inderdaad dat hij heel bijzondere dingen doet. En onder zijn handen gebeuren werkelijk wonderen. Nee, ze kunnen zich er niet van afmaken door te zeggen, interessante man. Mooi, omdat het is een moment mee te maken. Maar meer ook niet. Nee, want daarvoor is Jezus te vlammig en te vurig. Je kunt niet om hem heen. Maar ja, dan komt de vraag, hè? De theologische vraag, is God nou hier aan het werk? Of is de duivel nou aan het werk? Want ja, dat kun je toch niet 1, 2, 3 zeggen? Nou ja, daar zijn zij heel snel mee, hoor. Zij hebben hun oordeel klaar en ze vellen het ook meteen. Ze zeggen het, de duivel die is daar aan het werk in het huis. Ze zeggen het in dit gedeelte, Jezus die heeft Beelzebul. Moet ik even uitleggen. Beelzebul, dat komt van Baal-Zebub. En Baal-Zebub betekent letterlijk Heer der Vliegen. Beelzebul, dat is zeg maar de opper-Baal. En dat is zeg maar de belangrijkste god van alle Baalgoden. En goed begrijpen, die Baalgoden, dat waren boze machten. Maar degene die aan de top stond, dat was zeg maar Beelzebul. Hij was zeg maar de baas van al die boze geesten. Wel nu, zeggen ze, Door de baas van de boze geesten drijft Jezus de boze geesten uit. Dat is de verklaring van die Godgeleerden op Jezus' werken, woorden en wonderen. En dan merk je, hun reactie, die gaat ook veel verder dan de reactie van Jezus' familie. En dan zit je dat zo te lezen en dan denk je, waar hebben ze toch nota bene die wijsheid vandaan? En waarom hebben ze zoveel aandacht voor Gods tegenstander? Wat zegt dat eigenlijk van hen? In ieder geval, ze hebben de stickertjes bij zich en ze gaan ook stickeren en stempelen Jezus' woorden, werken en wonderen van de duivel. Ja. Ik kom weer even naast je zitten, want ik sta hier ook met u, met jou te luisteren naar het woord van de Heere. Als wij onze ogen open hebben en onze oren open hebben, dan weten wij dat er ook vandaag wonderen gebeuren. Ik zeg dat wel eens een keer, ook in 2020 zijn de wonderen de wereld niet uit. En ik geloof stellig dat er ook in Barendrecht, in onze gemeente, dat er wonderen gebeuren. Worden kinderen geboren, mensen die komen goed door een operatie heen, mensen ontvangen genezing, jonge mensen die worden door de Heere aangeraakt, oudere mensen die komen tot ruimte en die mogen de Heere Jezus Christus ook omhelzen als hun zaligmaker. Maar weet je, ook vandaag zijn er altijd jongeren en ouderen die het werk van de Heere, zeg maar, naar beneden praten. En dat gaat dan in de trant van, nou, wat er allemaal gebeurt, dat zijn helemaal geen wonderen, want dat kun je allemaal verklaren. Iemand die, zeg maar, genezen is, ja, dat zijn de medicijnen. En als er een enthousiaste groep jonge mensen is die met de Bijbel bezig is, of die iets wil betekenen voor het koninkrijk, en het is nogal een grote groep, of een grote groep belijdeniskattengezanten, ja, je hebt nou eenmaal bepaalde statistieken. En één keer in de zoveel tijd, dan heb je een uitschieter. Dan heb je het weer verklaard. Of als er kinderen worden geboren en we zeggen dan alles erop en eraan. Ja, dat gebeurt toch zo vaak. Altijd weer de neiging, ook in de christelijke gemeente, om wonderen en werken en woorden van de Heere, zeg maar, naar beneden te trekken. Die te bereflecteren en te beredeneren. Maar je moet dan wel bedenken, als je daar aan meedoet, het komt altijd uit de koker van Gods tegenstander. En als je daar aan meedoet, dan moet je ook beseffen dat je daar de Heere verdriet mee doet en dat je daar ook zijn werken tekort mee doet. Want ook die wonderen vandaag danken wij aan Gods goedheid, aan genade, aan zijn macht en kracht. Kun beter oog hebben en oor hebben en dicht bij de Heere leven, dat er meer wonderen gebeuren dan je vaak voorwaar wil hebben. Wij zijn niet geroepen om te stickeren en te stempelen. Onlangs kwam ik erachter, en dat vind je ook wel terug in de evangeliën, als mensen getroffen werden door melaatsheid, dan had dat met drie zonden te maken. Dan had dat te maken met kwaadsprekerij, dan had dat te maken met hebberigheid, en dan had dat te maken met hoogmoed. Dus als je dan getroffen werd door melaatsheid en jij zag dat en anderen die zagen dat, dan wist je, één van die drie zonden, die lopen dus bij mij de spuigaten uit. Ik moet me gaan bezinnen en ik moet me gaan bekeren. Nou, misschien dat je je daaraan bezondigt om woorden en werken van de Heere te bevuilen en te bevlekken. Dat gebeurt ook door die Godgeleerden. Maar weet je wat nou zo mooi is? En dat wil ik ook dik onderstrepen. Dan moet je kijken naar de Heer Jezus, hoe die daarmee omgaat. Vers 23, dan zie je nota bene richting die Godgeleerde, die roept hij bij zich. En dan moet je die armbeweging van Jezus inhoren. Kom eens even bij me. Kom toch, jongens. Kom nou toch. Dan zegt hij niet tegen die Godgeleerde, ik heb ook wel niks met jullie te maken. Ga terug naar Jeruzalem, want onze gebieden dat zijn gescheiden gebieden. En die moeten vooral gescheiden blijven. Niks daarvan. Zij die niks van Jezus willen weten, die zijn woord en zijn werk bevuilen en bevlekken en belasteren, die roept hij. Daar is hij mee bewogen. Daar is hij op betrokken. Ik vind dat geweldig. Ik vind het ook heel erg leerzaam. Jezus gaat zich niet lopen verdedigen. Hij gaat gewoon door met ook die mensen roepen. Nee, dan gaat hij niet met ze soebatten. Dat doet hij niet. Het is ook gelijk ter zake, gaat hij ze wat leren. Kun je zien in de versen 23 tot 26. Dan komt hij richting hen met een aantal gelijkenisspreuken. Dan zegt hij in vers 23. Hoe kan nou toch de Satan een Satan uitdrijven? Met andere woorden, wat kramen jullie nou voor onzin uit? Satan wil helemaal niet van de Satan af. En een demon die wil in gezelschap blijven van mededemonen. Met de duivel demonen uitdrijven. Waar zit nou jullie verstand? Dat is, dat moet je erin horen, dat is zoiets als een burgeroorlog. Of anders gezegd een opstand organiseren binnen je eigen gelederen. Dacht je dat de duivel dat doet? En dan weer een eindje verder, lees met me mee. Een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld, dat kan toch niet in stand houden? Gaat toch niet? En dan weer, vers 25, of een huis, je mag ook lezen, een huishouden, intern verdeeld, overhoop. Zo'n huis kan toch niet bestaan, snappen jullie toch ook? Of de Satan zelf, als een rijk in een burgeroorlog verzeild raakt, kan die toch niet stand houden? Dat is zijn einde. Is het afgelopen? Dan is het fini. Dan kan hij wel naar huis gaan. Kan hij wel ophouden. Trouwens, zegt Jezus in vers 27, hoe kom je eigenlijk bij Beelzebul binnen? Hebben jullie daar al eens over nagedacht? Als je nou demonen wilt verdrijven, dan moet je toch eerst bij de Big Boss zelf inbreken. En je denkt toch niet dat de duivel zal gaan meewerken aan zijn eigen ondergang? Je komt echt zijn huis niet binnen, tenzij dat je hem eerst zelf overmeestert, tenzij dat je hem eerst zelf vastzet. Pas als je hem vastzet, pas als je hem overmeestert, dan kun je ook, zeg maar, zijn spulletjes roven. En Jezus bedoelt met vers 27 ten diepste zichzelf, want daar is Jezus mee bezig. Je kunt pas alle spullen, Jezus bedoelt alle mensen die hij van God heeft gestolen, roven. Als je eerst, zeg maar, de vermeende huiseigenaar hebt vastgebonden. En dan kun je zijn huis leeghalen. En weet je wat nou zo aardig is? Dat Jezus daar volgens de evangelist volop mee bezig is. In hoofdstuk 1, vers 7. Daar zegt dan de evangelist dat Jezus sterker is dan Johannes. Ja, maar ook veel sterker dan de Satan en zijn handlangers. En in Marcus 1 vers 12 en 13, de confrontatie van Jezus in de woestijn met de Satan. De Heer Jezus blijft in die woestijn overeind, omdat hij woorden bij zich heeft, woorden heeft verzameld in zijn jonge leven. En dat hij daarmee tegen de Satan zegt, er staat geschreven. En de Satan moet wijken. En dan in Markus 1, vers 21 tot en met 28, die onreine geest, die wordt verdreven uit die man. En dan die melaatse, die wordt genezen. En dan Jezus die bezig is om het koninkrijk van God te verkondigen, het blijde bericht te brengen aan de mensen, dat doet de duivel de das om. En Jezus zal daarmee doorgaan, tot hij zijn laatste slag zal slaan op Golgotha, waar de zon 3 uur weg is. Ik wil je daarop wijzen, vers 27, wat de evangelist daar zegt, praktiseert Jezus in vers 20. Dat is de brug. Dat is de verbinding. Dan zie je Jezus in dat huis, hoe hij daar de Satan overmeestert en vastzet en zijn spulletjes rooft. En Jezus is volop bezig. En hij gaat door tot die hele klus is geklaard. En dan zie je dat werk in dat huis, dat dat voorspel is op wat Jezus zal doen aan het hout. Dan zie je hem hard aan het werk. Want het is dood of leven. Er hangt alles van af. Daarom zei ik, je ziet het zweet op Jezus' voorhoofd. En als je goed kijkt, het zweet in zijn handen. Waarom? Boze geesten uitdrijven, dat is loodzwaar werk. En zieken genezen, dat is geen tovertruc uithalen. En zonden vergeven, gemeente, dan moet je ze zelf dragen en wegdragen. En je losmaken uit de heerschappij van de Satan, daar is goddelijke kracht voor nodig. En dat hebben wij nou met z'n allen eens en te meer zo nodig. Dat doordringt hier in die bovenkamer. En dat gaat zakken naar je ziel. Nou even concreet. Je doet toch wel eens een keer een poging om je te ontdoen aan banden die jou binden. Je probeert toch wel eens, als je leeft van Gods liefde en genade, om bepaalde zonden te overwinnen. Je denkt toch wel eens een keer bij jezelf, als ik het nou zo over die boeg gooi, of als ik het nou zo doe, dan zul je ze wat meemaken. En je zoekt toch wel eens een keer hulp bij die of gene dat je het gratis krijgt, of dat je een geldbedrag moet neerleggen in de hoop dat je ergens van wordt bevrijd. Je probeert het in geestelijk opzicht misschien ook wel eens bij die voorganger of bij die voorganger. Want ja, die man die preekt zo meeslepend. En die andere man die kan alles zo dierbaar zeggen. En dan zit je daar en dan denk je, ik ben bevrijd. En ik ben het allemaal kwijt. Maar later blijkt, je bent helemaal niet bevrijd. Je bent helemaal niks kwijt. En de ontreddering en ontgoocheling is gigagroot. Want gemeente, de duivel die laat je niet zomaar gaan hoor. En de macht van de zonde, die moet je niet onderschatten. En dan nog eens wat, recht toe recht aan, jijzelf en ik ook, we zijn overal voorin, behalve voor God hoor. En daarom, vers 27, zolang die sterke niet door Jezus is gebonden, is jouw strijd te vergeefs en ben jij kansloos en als God niet ingrijpt, ga je volgaas. Maar daarom ben ik vanmiddag ook hier heel eenvoudig. Zie je Jezus op je netvlies? Hij is nou van boven naar beneden gekomen. En hij is niet buiten blijven staan, maar hij is naar binnen gegaan. En hij preekt. En hij geneest voor u, voor jou, alsof zijn leven ervan afhangt. Hij gunt zichzelf geen rust, voordat je zelf vrede hebt gevonden en vreugde bij hem. Daarom ga je mee naar binnen en blijf je niet buiten. Naar binnen, tussen die meute mensen gaan zitten, bij al die blinden en bedelaars en kermers en klagers. Ja, want binnen is Jezus en binnen is zijn woord en zijn werk en zijn wonderen, om met een lied te spreken waar God de Heer zijn schreden zet. Daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. Dat je lichtvoetiger, gedragen door hem, door het leven mag gaan. Je kunt ook buiten blijven, net als Jezus' familie. Je kunt ook buiten blijven, net als die godgeleerden, en al dan niet een vroom gezicht trekken. Ja, die zeggen het, en die besteken het te zeggen in vers 30, Jezus heeft een onreine geest in zich. Ja, notabene een boze geest heeft hem overmeesterd en in dienst genomen, dat zeggen ze. Vreselijke uitspraak. Zo vreselijk dat Jezus het nodig vindt om te zeggen in vers 28 en 29 richting hen: amen zeg ik jullie. En je moet het horen als een ernstige waarschuwing. Amen zeg ik jullie. Aan mensen zal alles vergeven worden. Zelfs de zonden en de godslasteringen waarmee we God lasteren. Met uitzondering van die ene. Als iemand lastert tegen de Heilige Geest. Die heeft tot in eeuwigheid geen vergeving, maar deelt in een eeuwige zonde. Hier heb je dus de lastering, ook wel genoemd de zonde, tegen de Heilige Geest. Wie zegt dat Jezus een onreine geest in zich heeft, die lastert de reine geest die in hem woont. Dan zet je doelbewust onrein tegenover rein. En als je daarmee begint, en als je dat volhoudt, en als je daarmee verder gaat, dan moet je volgens Jezus het ergste vrezen. Wat zei je nou? Als je daarmee begint, als je het volhoudt, als je verder gaat, dan moet je het ergste vrezen. Ja, dat heb je goed gehoord. Want hoor eens, de meeste mensen die denken dat de zonde tegen de Heilige Geest één zonde is. Maar de zonde tegen de Heilige Geest, dat is, heb ik begrepen, niet één bepaalde zonde. Maar dat is een zonde waar je mee begint, die je volhoudt en die je vasthoudt tot het bittere einde. Tegen die achtergrond moet je horen, Handelingen 7, Stefanus, als die dan zegt tegen de godgeleerden: jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Dus daar zijn ze mee begonnen en dat houden ze vol. Op Marcus 3 toegepast, als je ziet dat Jezus bezig is om het huis van de Satan leeg te roven, en je schrijft dat toe aan de Satan, dan wijs je daarmee Jezus Christus af. Als je Jezus blijft afwijzen, dat is de clou, dan ga je en blijf je voor eeuwig verloren. Dus begrijp het nou goed. Jezus waarschuwt in 28 en 29 niet voor een bijzondere zonde, om het zo eens te zeggen, maar waarschuwt voor de ernstige consequentie dat je hem voortdurend kunt afwijzen en kunt zeggen, terwijl Jezus jou wil zien, jou wil zegenen, jou wil verzoenen, jou wil veranderen en vernieuwen, dat je dan tegen hem zegt of denkt, nee, 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 ik hoef u niet, ik zie u niet staan, ik zoek het zelf maar uit, ik ga mijn eigen weg. Ik kom niet naar binnen, ik blijf buiten. Ik laat die woorden van u niet in die bovenkamer komen, laat staan dat ik ze laat zakken in mijn ziel. Dan is het heel eenvoudig. Dan ben ik ook kort en krachtig. Doe dat niet. Doe dat niet. Laat dat nee los. Of anders gezegd, ga van buiten naar binnen en blijf binnen. En lees dan wat Jezus zegt van al die mensen die om hem heen zijn gaan zitten. Zie, mijn broeders en mijn zuster en mijn moeder. Dat is nou mijn geestelijke familie. Die doen de wil van mijn Vader. En ik ben diegene die ze heeft gezien. En gezocht. En getrokken. En binnengebracht. En binnengehouden. Ben je van buiten naar binnen gegaan. Ontdekt. Dat er bij onze Heer en Heiland heel veel ruimte is en dat alle plaatsen vrij zijn, behalve die middelste. Die is voor Jezus om je aan te kijken en aan te spreken. En waar 's Heren woord weer klinkt met macht, wordt aan het volk dat hem verwacht de ware troost gegeven. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 66, de versen 6 en 8 als antwoord op de preek. 66, 6, door 's hoogsten arm het geweld onttogen en het achtste komt, luister toe, gij God gezinden. 6 en 8 van 66. We zullen stil worden en de Heere ook danken. Heere, wij danken u voor een dag als deze, dat u ons leven heilzaam onderbreekt en als het nodig is ook ontregelt. En nou lukt het met elkaar nog wel redelijk om letterlijk stil te worden, ook als we in een dienst zijn samengekomen. Maar we hebben u echt wel nodig dat het ook stil wordt in ons binnenste, zodat doordringt bij u vandaan wat wij moeten horen en gehoorzamen. En laat het nou zo zijn, bij velen kon het zijn, bij allemaal, dat we zo het evangelie vandaag hebben beluisterd, dat we het ervan gaan zingen. U die geen mensen vastpint, ook niet op hun oude verleden, maar juist vrijmaakt van alles wat niet past in de hemel, van alles waarmee u verdriet mee doet. Heren, dan weet u hoe ons leven is en hoe we dat ook vormgeven. Geef dat we die plek binnen kennen en ook koesteren. En dat we er ook figuurlijk blijven, omdat we elke keer weer opnieuw moeten worden losgemaakt en worden bevrijd van datgene waar u niks mee heeft en waarmee we ook u verdriet doen en wat ook de zegen in ons eigen leven blokkeert. Wil het goede van deze dienst zegenen, wil het zondige ook genadig wegnemen en geef wij die bevoorrechte mensen zijn, dat we bewust zullen leven, ook in 2020. Net als ons voorgeslacht, bewust leven met de dingen van u en tegelijkertijd ook trouw en toegewijd zijn in de dingen die we hebben te doen morgen en overmorgen. Neem ons in uw hoede, ook als we straks naar huis gaan. Bewaar ons en beveilig ons en breng ons daar waar we worden verwacht en waar wij horen. En hoor dit gebed uit genade. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 89, de versen 9 en 10. Denk het ook aan Marcus 3 en de preek. En denk het aan de Heere Jezus Christus. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. 9 en 10 van 89. Gaat u allen heen in vrede, heft uw harten omhoog om de zegen van de Heere te ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.